Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij uit de berijmde 10 geboden het 8e en het 9e vers. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uw naasten is. Uw ziel zal als uw mond God eren en houden zijn getuigenis. Och of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. De 10 geboden, vers 8 en 9. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het boek der psalmen, psalm 119. En dan lezen we de versen 1 tot en met 16 en vers 169 tot en met 176. Dus psalm 119, Het eerste gedeelte 1 tot en met 16, het laatste gedeelte 169 vers tot en met vers 176. Maar vooraf de Dordtse leerregels, het tweede hoofdstuk van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze, en dan de paragrafen 1 tot en met 6.
God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die dien geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enig geboren Zonen Gods, van eenzelfde eeuwige en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek, dien wij door onze zonden verdiend hadden. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Lezen we dan nu Psalm 119, de eerste 16 versen en de laatste 8 versen. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Welgelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken, ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Heren, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zal u loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren, verlaat mij niet al te zeer. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn gehele hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uws monds. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Dan gaan we verder bij vers 169. O Heere, laat mijn geschrei voor uw aangezicht aanschijn genaken. Maak mij verstandig naar uw woord. Laat mijn smeken voor uw aanschijn komen. Red mij naar uw toezegging. Mijn lippen zullen uw lof overvloediglijk uitstorten, als gij mij uw inzettingen zult geleerd hebben. Mijn tong zal spraak houden van uw rede, want al uw geboden zijn rechtvaardigheid. Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen verkoren. O Heere, ik verlang naar uw heil, en uw wet is al mijn vermaking. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven, en laat uw rechten mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten.
Wij gaan u zingen, gemeente, uit Psalm 119, de eerste drie versen. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveins des Heeren wet betrachten, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, en och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Het zijn de eerste drie versen van Psalm 119, er wordt gecollecteerd, en dan zijn er drie rondgangen, en de derde rondgang is ook bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
gemeente, psalm 119 is de langste psalm, 176 versen. En steeds zijn dat dan gedeelten van 8 versen. 8 keer 22, 176 versen. Die 22 staat voor de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Het is een heel kunstig gedicht. Want die eerste 8 versen beginnen allemaal in het Hebreeuws met die Hebreeuwse letter Alef. En die volgende versen, 9 tot en met 16, allemaal met de Hebreeuwse letter Beet enzovoorts. Dat hele alfabet. Een kunstig acrostigon, een alfabetisch gedicht. Daarom wordt het wel eens genoemd het ABC van de godzaligheid. Het is een lofzang, één lofzang op het woord van God, op de wet, op de Torah. Wat is de Torah? Dat zijn de 5 boeken van Mozes, worden ook wel de wet genoemd. Dus je zou kunnen zeggen dat gedeelte van het woord van God, dat wordt geprezen. En je mag dat natuurlijk ook breder zien, het hele woord van God, want ja, wij hebben inmiddels het Oude en het Nieuwe Testament samen gekregen. Deze psalm schittert, zegt Matthew Henry, met de helderste glans. En dan is dat vooral dat je voelt in deze psalm, daar is nu iemand aan het woord die heeft liefde. Liefde voor Gods woord en voor Gods wet. En die dichter, wie het ook geweest is, we denken eigenlijk allemaal aan David, maar laat dat maar verder rusten. Maar die dichter, daar kun je aan merken, die is met heel zijn hart bij dat woord betrokken. Met zijn hele leven. Het is een hele bevindelijke psalm, hoe het gaat in het hart van Gods kinderen. Hij wil leven naar Gods woord, hij wil leven naar Gods wet. En dan krijgt hij er niet genoeg van om dat woord en om die wet te omschrijven. Hij heeft het over de wet en over de getuigenissen en over Gods wegen en over Gods bevelen en over Gods inzettingen en over zijn geboden en zijn rechten en zijn woord en zijn toezeggingen. Gemeente, het is een zeer rijke psalm. In alle versen van deze psalm komt de naam van het woord, van Gods woord, terug. En soms weer opnieuw terug. Behalve in 1 vers, daar staat niet een naam van een woord, maar een woord over het woord. De naam van het woord van God. Maar de rest wel. En gemeente, in die Torah, in die boeken van Mozes, in Gods woord, staan ook de 10 geboden. En die 10 geboden, die heeft de dichter ook lief. Hij begeert in dat spoor van de wet van God te wandelen. En daarover gaat ook zondag 44 van de catechismus. Het is een slotzondag, want het is de slotzondag van de 10 geboden. En dat willen we vanavond dan aan de hand van psalm 119 met elkaar overdenken, zondag 44. Wat eist van onze 10e gebod, vraag 113, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden, wordt dan gevraagd in 114. Nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid, maar alzo dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. En dan in 115, waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer, leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken, Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Wandelen in het spoor van Gods wet, dat zetten we dan boven zondag 44 en dan denken we ook aan Psalm 119. Wandelen in het spoor van Gods wet. We letten op de diepte van Gods wet, 113, de gehoorzaamheid aan Gods wet, 114, en het onderwijs uit Gods wet, 115. Dus wandelen in het spoor van Gods wet, de diepte van Gods wet, de gehoorzaamheid aan Gods wet en ook het onderwijs uit Gods wet. Gemeente, 11 zondagen zijn we nu bezig geweest, of ja, dit is de 11e zondag over de heilige wet des Heren. Zondag 34 tot en met zondag 44, dat is een heel lang gedeelte van onze catechismus die besteed wordt aan de wetsprediking. En daarom is zondag 44 een afsluitende zondag. Dan zijn we aan het einde van de bespreking van de 10 geboden in de catechismus. Maar er is natuurlijk geen einde van de betekenis van de 10 geboden in ons leven. Want die betekenis van de 10 geboden, dat is niet alleen tijdens die preken over de wet die we dan gehoord hebben. Maar die 10 geboden, we zeggen dat wel eens catechisanten, ja, die 10 geboden zijn eeuwigdurend. Dat wil zeggen, die blijven altijd gelden en die gelden voor ieder mens. En we lezen zelfs van Gods verloste kinderen dat ze zijn geboden doen. Ook, ja, in dat nieuwe Jeruzalem. Ze wandelen in de geboden des Heren. Wat eist van ons het 10e gebod? Wat staat er in het 10e gebod? Het laatste gebod, iedere zondagmorgen horen we het. Ja, dan staat er zo, hè, van, gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Staat twee keer niet begeren, gij zult niet begeren het huis van uw naasten en dan de vrouw van uw naasten. Gij zult niet begeren, begeren. Daar gaat het dus om in het 10e gebod. In Deuteronomium 5, daar staat de wet ook nog een keer, daar lees je het iets anders. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, daar staat de vrouw voorop. En u zult u niet laten gelusten uw naasten huis. U zult u niet laten gelusten. Dat wil eigenlijk zeggen, dat woord gelusten, je diepste verlangens van je hart. De diepste verlangens. Dus dan zijn we eigenlijk waar we bij zondag 44, die eerste vraag over dat 10e gebod, moeten zijn. Het gaat over de diepste verlangens van je hart. Onze begeerten. Nu heeft ieder mens natuurlijke begeerten. Als je honger hebt, dan verlang je naar eten. Een kindje dat net geboren is, dat gaat al verlangen naar, ja, naar drinken. En als we dorst hebben, ja, dan willen we graag drinken. En als we moe zijn, dan willen we slapen. Er zijn ook geestelijke begeerten. En ik hoop dat er mensen zijn, dat er heel veel mensen zijn in de gemeente die die geestelijke begeerten mogen kennen. Wat is nu een geestelijke begeerte? Nou, dat je bekering begeert, dat je vraagt om bekering. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Dat je verlangt naar een nieuw hart, naar verzoening met God. Dat je begeert om licht en om waarheid, dat die ons mogen leiden. David had zo'n goede begeerte. Hij zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Nou, ik hoop dat er veel mensen zijn die deze begeerte mogen kennen, ook jonge mensen. Dat dat in je jonge leven je begeerte mag zijn. Eén ding heb ik van de Heren begeerd, dat ik nu al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Maar dat is ook niet aan een leeftijd gebonden, echt niet. Dat dat onze goede begeerte zou mogen zijn. Er zijn ook zondige begeerten, heel veel zondige begeerten. Die komen uit de wortel van de ontevredenheid. Er is er één die heeft nooit een zondige begeerte gehad. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus Christus. Dan zien we hem daar zitten tussen die leraren. Daar op 12-jarige leeftijd. En als dan zijn vader, pleegvader, Jozef en zijn moeder, Maria, dan komen en dan Maria uitbarst en zegt, kind, wij hebben u met angst gezocht. Dan komt dat begeren van die zoon zo openbaar. Dan zegt hij, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Dat was nu zijn reine begeerte, om altijd maar te zijn in de dingen zijns vaders. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte. Nu gaat dat gebod heel diep boren. Want nu trekt dat gebod, de uitleg van het gebod, Ursinus in de uitleg van het gebod, gaat nu niet naar het huis of naar de vrouw of naar de os of naar de ezel of naar de dienstknecht. Daar lees je allemaal niks van. Maar dan gaat het eigenlijk alles wat er in onze gedachten is aan begeerten. Het gaat naar het diepst van ons bestaan. En gemeente, dan gaat die uitleg heel erg diep dus. Het gaat hier in het tiende gebod over de begeerlijkheid. Zo wordt het ook wel eens genoemd. Paulus zegt, het is een verwijstekst of de enige verwijstekst zelfs bij vraag 113. Ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Dus dat zat wel heel diep, hè. De begeerlijkheid, dat zijn die opwellingen van binnen, van de zonde, die zondige opwellingen. Die wij helemaal niet willen eigenlijk. Dan komt er een gedachte in je op en je schrikt van jezelf. En je drukt die gedachte onmiddellijk weg. Is dat zonde? Ja, dat is zonde, dat is de begeerlijkheid. En daar werd Paulus aan ontdekt. Toen ging de Heere hem in de spiegel laten kijken. De spiegel van het tiende gebod. En toen liet de Heere zien, Paulus, je leven is tot in de wortel verkeerd. Want dat hart, dat is een vuile bron waaruit al het boze opwelt. En nu staat er dat het in ons hart nimmer meer mag komen. Geen enkele begeerte in ons hart nimmer meer komen, gemeent. De minste lust niet, de minste gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, gemeent. Dan zou je toch zeggen, wie kan er dan zalig worden? Dan is die bron van binnen hier zo vervuild. En die bron van binnen die geeft niet anders dan giftig water op. Waar is de zonde begonnen? In het paradijs. De begeerlijkheid, dat was eigenlijk ja ook de zonde. Hè? Dat die opwelling uit het hart van Eva. Eva zag dat die boom goed was tot spijzen. En de Heere had toch zijn gebod gegeven, zijn proefgebod. Van alle bomen deze hof zult geëten, maar van die boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult ge niet eten, want ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En toen kwam die begeerte tegen dat gebod Gods. En de duivels, ja, die kwam daar om Eva te verleiden. En dan Eva zag dat die boom goed was. Die vrouw zag dat die boom goed was. Dan komt die begeerlijkheid. En wat zegt Jacobus, de apostel? De begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dus eerst is er de begeerlijkheid. Dat het zomaar in de gedachten kwam van Eva. Wat is die boom mooi en wat zijn die vruchten lekker. En dan komt de zonde. Hè? De begeerlijkheid baart de zonde. En dan komt uit de zonde de dood voort, gemeente. En dat is nu onze ellendigheid. Dat is nu hier de diepte van ons zondaarsbestaan. De begeerlijkheid werkt de zonde. En de zonde in de zonde werkt de dood. En daarom, gemeente, moeten we bij ieder punt toch ook zo wijzen op de Heere Jezus Christus. Want die leert de diepte van Gods wet in de bergreden. Kijk, die mensen hadden ook allemaal een voorstelling, hè, die fariseeën en die schriftgeleerden. En zij leerden dan het volk. En dan zeiden ze, nou ja, je moet je vrienden lief hebben en je vijanden mag je wel haten. Maar dan gaat de Heere Jezus in de bergreden zeggen, ja, maar dat is een hele foute uitleg. Want je moet je naaste lief hebben als jezelf. En ja, die hadden allemaal, hè, ze slepen die scherpe kantjes van de wet eraf. En ze legden dat zo een beetje naar hun eigen inzicht uit. En dan zegt de Heere Jezus, ja, maar ik zeg u, als je nog maar een vrouw ziet om haar te begeren, dan heb je al overspel in je hart met haar gedaan. O, dan voel je toch hoe schuldig we allemaal staan aan dit gebod. Ik zeg u, zegt Jezus. De Heere Jezus heeft die wet niet ontbonden. Nee, hij is gekomen om die wet te vervullen. Dat was nu altijd zijn reine verlangen. Hè? Ik draag uw heilige wet in het binnenste van mijn ingewand. Hij had nooit één onreine gedachte. Ik las bij Justus Vermeer in zijn catechismus, de heilige Jezus heeft geen brandstof van binnen waarop het zondige vuur vat had. Wij hebben allemaal brandstof van binnen in ons hart. En er hoeft maar één vlammetje bij te komen en het is een uitslaande brand. Al die begeerten, al die verlangens, er hoeft maar iets bij te komen en de ene zonde komt op de andere zonde. Denk maar aan Batseba. Wat is er allemaal uit die begeerte voortgekomen bij David? Maar hij had niets. Geen brandstof van binnen waarop het vuur vat had. Maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Dus dat wil zeggen altijd, helemaal en van alle zonden. Dat is wat. En lust tot alle gerechtigheid hebben. Gods kinderen, is dat zo? Ik denk aan Noach. Een paar weken geleden werd die catechismespreek gelezen over zondag 39. En toen ging dat over die geschiedenis van Noach. Daar ligt die man in de tent. Noach? Ja. Noach, een oprecht man in zijn geslachten, Noach wandelde met God. Daar ligt die man naakt in de tent. En Abraham, ja, hij wordt wel genoemd in de Bijbel de vriend Gods. Als je toch zo genoemd mag worden, de vriend Gods, wat een tere naam. En dan gaat hij toch ook weer zijn eigen weg, bijvoorbeeld naar Gerar. Dus we moeten zeggen, ook Gods kinderen zijn niet te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand. Of om het zo te zeggen, altijd, helemaal en van alle zonden. Gemeente, die begeerte tot gerechtigheid gaat de Heere werken. Hoe gaat de Heere dat werken? Nou, als de Heer in het leven van een zondaar komt, dan gaat hij je losmaken van de ongerechtigheid. Weet je wat de Heere je leert als je nu op de leerschool van de Heilige Geest komt? En we bidden toch allemaal, och schonk gij ons de hulp van uw geest, wat we net gezongen hebben met Psalm 119. Dan gaat de Heer ze laten zien, het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en de Heer. Jesaja 59, daar staat dat ingeschreven. Het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken. En wat krijg je dan? Een smart over je ongerechtigheden, je zonden, je overtredingen, je opstand tegen God. En nu is dat een hele strijd, hè, met die ongerechtigheden. Weet je wat de Heer nog meer gaat leren? Uw gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat staat in Jesaja 64. Uw gerechtigheden, ja, u hoort het goed, jij hoort het goed, er staat niet uw ongerechtigheden. Nee, uw gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. De Engelse Bijbel zegt vuile vodden. Dat zijn je goede dingen. Een wegwerpelijk kleed. Dat gaat de Heere leren, dan word je nader ontdekt. Dan ga je voelen, ja, zelfs die goede dingen, dat is niet goed voor God. En ik heb een gerechtigheid nodig die overvloediger is dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Dan krijg je lust tot een andere gerechtigheid, tot die vreemde gerechtigheid. Denk aan Martin Luther. Hij kreeg lust tot die vreemde gerechtigheid. Dat is die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, waardoor hij alleen maar voor God kon bestaan, omdat het werk van Christus op zijn rekening gezet werd, buiten de mens. En Psalm 119 gaat ook over de diepte van Gods wet. We hebben net gelezen, wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heeren gaan, die geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Geen onrecht werken. En in vers 11 staat er, ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Mijn reden in uw reden in mijn hart verborgen. Uw reden, uw woord, uw wet in mijn hart verborgen. Matthew Henry zegt in dit verband, het is te kort dat dat woord in je huis is. In je handen is, in je hoofd is. Het moet in je hart zijn. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen. Hoor je het, gemeente? Is dat woord, ja, we hebben het in huis, gelukkig. En ik hoop dat het ook open gaat in huis. Je hebt het in handen. Je kunt je Bijbel pakken en open doen en lezen. En het voor anderen lezen. Je kunt heel veel weten van de Bijbel met je verstand in je hoofd. Met je hoofd. Maar het moet komen in je hart. En dat je dan die reden van de Heere in je hart mag verbergen. En waarom dan? Opdat ik tegen u niet zou zondigen. Dan zie ik de Heere Jezus in de woestijn en dan komt de duivel en die gaat hem verzoeken. En dan grijpt de Heere Jezus naar het woord, naar Gods reden en dan zegt hij, duivel ga weg. Er staat geschreven en dan mag hij de duivel weerleggen met een schriftwoord. En daarom moet je ook in het woord je gang en je treden vast proberen te maken. En zo mogen we ook wijzen aan het einde van vraag 113 op Christus. Die had lust tot alle gerechtigheid. Hij was aller zonde vijand. Hij heeft de zonde gedood. Hij heeft de wet van de vloek ontwapend. Hij heeft lust tot alle gerechtigheid. Ja, hij heeft die gerechtigheid aangebracht zo volkomen. En in alle stukken aan de wet Gods gelijkvormig. We gaan naar het tweede punt, de gehoorzaamheid aan Gods wet. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, het gaat nu over 114, die geboden volkomenlijk houden, diegenen die tot God bekeerd zijn. Nou, daar hebben we natuurlijk in de catechismes al over gehad, zo'n 10 weken geleden, 11 weken, zondag 33. De waarachtige bekering des mensen, weet je het nog? Afsterving oude mens, opstanding nieuwe mens. Dat zijn bekeerde mensen. Kunnen die mensen die tot God bekeerd zijn, dus die de afsterving van de oude mens kennen, die die zonde smart en die zonde haat en die zonde vlucht kennen, maar die ook die hartelijke vreugde en die hartelijke begeerte kennen om in al de geboden van God te leven en die liefde hebben, kunnen die nu die geboden volkomen houden? Ja, je had in de Romeinse kerk, en die heb je nog, die heilige mensen die heilig worden verklaard. Er worden tegenwoordig nog wel mensen heilig verklaard. Die hebben dan zoveel jaar geleden geleefd. En dan zeg je, ja, maar die mensen zijn zo goed geweest, die worden nu ook heilig verklaard. Die zijn zo goed, die hebben zoveel zonden overwonnen en die hebben eigenlijk veel meer gedaan dan God van hen eiste. En je hebt ook perfectionisten, dan kom je de zonde te boven en dan leid je een overwinningsleven. En wat is het antwoord? Nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Heel kort. Nu zou je zeggen, nu heb je 11 zondagen over de wet gehad. En nu heb je ook het 10e gebod behandeld en nu is de slotconclusie, niemand kan die geboden houden. Dat is de slotsom. De allerheiligsten hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Wat zijn de allerheiligsten? Nou, dat zijn de kinderen van God die het dichtst bij de Heere leven. Jongens en meisjes, denk eens even mee. Zouden jullie een kind van God weten uit de Bijbel? Die heel dicht bij de Heere leefde. Ik denk aan Job. Job was een man oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. Dat zei Job niet van zichzelf, maar dat zei de Heere over Job. En er staan natuurlijk ook hele treffende dingen van Job, hè? Dat hij voor zijn kinderen bidt en offer brengt. Wat een voorbeeld voor ons ouders. Was Job een oprecht en een vrome man, ook voor zijn gezin. Maar op dat dieptepunt van zijn leven, daar komt toch wel het meest uit, hè, dat het een oprecht en een vrome en een godvrezende man was. Als je dan alles kwijt bent en je mag dan zeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen en de naam des Heeren zij geloofd. Nou, dan kom je hem eigenlijk tegen als een oprecht en een vrome man, een allerheiligste zou je toch bijna wel kunnen zeggen. Maar dan een hoofdstuk later, of 2 hoofdstukken later, Job 3. Wat staat er boven Job 3? Job vervloekt zijn geboortedag. En ga nu eens verder lezen in Job. Dan spreekt Job soms hele boze woorden, opstandige woorden en ook niet altijd goede woorden over God. Dus de allerheiligste, Job, had maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Begrijp je nu wat ermee bedoeld wordt? Nog een voorbeeld, ik denk aan Petrus. Dan is hij daar in de delen van Caesarea Philippi. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En dan hebben ze allerlei antwoorden. En ja, maar wie zegt nu gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Gij zijt Petra, en op deze Petra, die rots, zal ik mijn gemeente bouwen die geloofsbelijdenis. Even later begint hij zijn meester te bestraffen als hij het heeft over het lijden, de lijdensgang. En moet de Heere Jezus zeggen, ga weg achter mij, Satanas. Je bent een struikelblok. Je bent een skandalon. Je bent een aanstoot. En aan de zee van Tiberias, dan wordt Petrus weer in zijn ambt hersteld. Dan zou je zeggen, nu heeft Petrus toch wel voorgoed zijn les geleerd. En dan is hij zo bedroefd, hè. Hebt gij mij lief, als de Heere Jezus dat voor de derde keer zegt. Hè? Houd je wel van me, Petrus, want dan gebruikt de Heere Jezus een ander woord voor liefde. En dan mag Petrus zeggen, ja Heere, u weet toch alle dingen. U weet toch dat ik van u houd. Hij durft niet te zeggen die sterke liefde, maar die zwakkere liefde. Ja, Heer, het is er toch wel. En dan, ja, dan zeg je, nou, nu heeft hij zijn les geleerd. En even later, dan zegt hij, ja, maar Johannes. En dan gaat hij zich weer bemoeien met Johannes. Wat zal deze? En dan zegt de Heer Jezus, ja, dat gaat u niets aan. Volg gij mij? Dus die allerheiligste Peter is maar een klein beginsel. En dan Paulus wil ik nog noemen, een rijk begenadigde apostel. En dan moet hij zeggen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, dat zijn nu de allerheiligsten. Die in dit leven maar een klein beginsel hebben van deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat ze met een ernstig voornemen naar al Gods geboden beginnen te leven. Niet naar sommige geboden, maar naar al Gods geboden. Gemeente, de catechismus weet dat soms zo vaak zo trefzeker te formuleren. Hier staat nu precies het verschil tussen zijn, schijn en zijn. Want kijk, een naamchristen, een schijnchristen, een bijna-christen, die wil ook nog wel leven naar sommige geboden van God. Die wil dit nog wel doen en die wil dat nog wel doen en zo uitwendig, hè? Die rijke jongeling, die had geen probleem hoor, want ja, gij zult niet stelen, gij zult geen overspel doen, hè? Gij zult, nou ja. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Ja, wat ontbreekt mij nu eigenlijk nog? Maar toen de Heere Jezus zei, ja, maar wacht eens even. Het gaat nu wel even om al de geboden God. Ga nu eens al je spullen verkopen. En onder de armen uitdelen. En mij volgen. En toen ging die jongen bedroefd weg. En toen raakte de Heere eigenlijk precies de kern van zijn zonde. Want ja, daar zat ook zoveel begeerlijkheid natuurlijk naar zijn spullen. En toen wilde hij wel naar sommige geboden Gods leven, maar niet naar alle geboden Gods. Dat is een teken van een nabijkomende gemeente. Dan moeten we ons onderzoeken. Je kunt een naamchristen zijn, een bijna christen. Een nabijkomend christen, dan kom je er dichtbij, maar dan ben je toch niet werkelijk een christen. En wat is dan een ware christen? Nou, die begeert naar al de geboden Gods te leven. Daar heb je zo'n kenmerk van zo'n ware christen. En dan staat er ook beginnen te leven. Je moet die woorden niet overslaan, want dat zegt beginnen. Dat wil zeggen, je blijft hier eigenlijk altijd nog maar aan het begin. Dat is ook een kenmerk van een ware christen. Niet dat hoge en dat grote en dat we allemaal kunnen en dat we zo allemaal zo goed gelovig zijn en dat we met de borst vooruit kunnen lopen. Maar we beginnen naar die geboden Gods te leven. Het is hier maar een begin. Een van onze predikanten, hij is al overleden, die schreef nogal wat. En dan schreef hij onder zijn stukjes nog wel eens een medeleerling, beginneling. Daar wilde hij eigenlijk mee zeggen, ik ben maar een leerling op die school. Ik ben een medeleerling met al Gods kinderen. En ik ben eigenlijk ook nog maar een beginneling. Ik sta eigenlijk altijd nog maar aan het begin. Want ja, het zijn toch ook maar uitersten van zijn wegen. En wel een klein stukje van de zaak hebben wij van hem gehoord. Het is een strijdend volk, hè? Ze beginnen te leven. Ik denk even aan de christenreis. Dan komt christen in paleis liefelijkheid. En dan worden die lieflijke bergen hem getoond. En dan zou je zeggen, wat een vergezicht, hè. Daar, die lieflijke bergen. En dan? Zeggen ze dan, nou christen, dan ga je reis maar voor... Nee, dan moet hij eerst naar het wapenhuis. En dan wordt hij helemaal, jongens en meisjes, van hoofd tot de voeten aangekleed, aangegord. In die wapenrusting die zo onmisbaar nodig is. Dus een christen, een ware christen, dat is een strijdend christen. Die moet hier strijden tegen de driehoofdige doodvijand. Gemeente, Psalm 119 gaat ook over gehoorzaamheid aan Gods wet. We hebben het net gelezen uit dat eerste stukje. Heere, gij hebt geboden dat men uw geboden zeer bewaren zal. Och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Vers 4 en 5. Dus Heere, u hebt geboden, u hebt het bevolen. En dan gelijk het gebed. Dus ieder bevel van de Heere moet bij ons leiden tot een gebed. Hoor je het, gemeente? Als de Heere nu een bevel geeft, bekeert u. Dat hebben we uit de Dordtse leerregels gehoord vanavond. Bevel van bekering en geloof. Gelooft het evangelie. Dat klinkt vandaag ook weer in de gemeente. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dan moet je van ieder bevel je gebed maken. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Staat in Klageliederen 5 dat gebed. En Heere, schenk me dat ware, zaligmakende geloof. Dus ieder bevel moet leiden bij ons tot een gebed. En een kind van God. Wat blijft er nu over aan het einde van die lange psalm? Een man met de borst vooruit. Ik heb de wet van de Heere lief, dat heeft hij gezongen. En dat is echt waar. Maar wat moet hij dan aan het laatst zeggen? Ik heb gedwaald als een verloren schaap. En jullie weten allemaal, ook onze kinderen, een schaap. Ja, vindt van zichzelf nooit de weg naar huis. Als een hond verdwaalt, dan weet hij de weg nog wel terug te vinden. En als een kat verdwaalt, dan weet hij de weg feilloos terug te vinden. Maar als een schaap verdwaalt, die moet gezocht worden. En dan staat er ook zo aan het einde van die psalm. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht. Want uw geboden heb ik niet vergeten. Een van de verklaarders zegt, vind uw knecht. Want die goede herder, die zal zoeken, maar die zal ook altijd vinden. Vind uw knecht. Die schapen van die goede herder, die worden gezocht, maar die worden ook altijd gevonden. En dat blijft toch, hè, dat gebed. Zoek uw knecht, vind uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. We gaan nog een vers zingen uit Psalm 119, nu het 83ste. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. En dat is dus het 83ste vers van Psalm 119.
Thank you.
wandelen in het spoor van Gods wet. De diepte van Gods wet, de gehoorzaamheid aan Gods wet en het onderwijs uit Gods wet. Want dan is de laatste vraag van zondag 44, waarom laat ons dan God al zo scherpelijk die 10 geboden prediken? Scherpelijk, dat betekent zo diepgravend, zo naar de bodem toe. Dat hebben we toch al zo vaak gehoord in die achterliggende zondag. En ik neem bijvoorbeeld alleen het 6e gebod als voorbeeld. Dan gaat het niet alleen, gij zult niet doodslaan, hè, over nou ja, dat je iemand gedood hebt. Maar dan gaat het verder, hè, dan gaat het over de woorden en dan gaat het zelfs over de gedachten. Weet je nog wel, die haat en die nijd en die toorn als een wortel van de doodslag. Dan is dat heel scherpelijk, dan is dat heel diepgravend, hè, dan legt dat de wortel bloot. En waarom moet dat toch, als je nu net gezegd hebt dat niemand deze geboden kan houden, dan moet je die 10 geboden toch niet zo scherpelijk prediken? Jawel, die 10 geboden moeten wel scherp gepredikt worden. Het moet wel gaan tot de bodem toe. Ook alvast kan niemand die geboden in dit leven houden. En waarom dan toch wel? Eerstelijk staat er en daarna. En als we nu eens goed dat antwoord lezen bij 115... Catechisanten, dan komen die 3 stukken weer terug. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Kijk eens mee, gemeente. Eerstelijk opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Dat is het stuk van de ellende. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken, dat is de verlossing. En daarna dat we, opdat we zonder ophouden ons benaarstigen, beijveren en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, dat is het stuk van de dankbaarheid. Zie je, de 3 stukken komen hier weer terug in zondag 44. 3 zaken. Want 3 stukken zijn u nodig, opdat je in deze troost zalig leven en sterven mag. 3 stukken, hoe groot mijn zonden en ellende zijn, dat is het eerste. Nou zegt de catechismus, nu moet die wet gepredikt worden. Nu moet die wet scherpelijk gepredikt worden. Opdat je je zondige aard hoe langer hoe meer zou leren kennen. Dan moet je gaan leren door die scherpe wetsprediking, die zondige aard, die bron van binnen, die deugt niet. Ik ben tot alle boosheid geneigd en dan moet je hoe langer hoe meer leren kennen. Kinderen des Heren, mocht die wetsprediking van 2023, waar jaarlijks de catechismus behandeld wordt, mocht deze wetsprediking dit jaar dat doel hebben dat u uw zondige aard hoe langer hoe meer hebt leren kennen. En daar je zondagsavonds wel eens naar huis bent gegaan of thuis hebt gezeten en meegeluisterd dat je zegt, Heere, nu heb ik 20 jaar geleden wel eens een goede gedachte van mezelf gehad, maar het lijkt wel alsof ik steeds verder afgebroken word. Ik ellendig mens, wie zal me toch verlossen van het lichaam deze doods? O gemeente, daar kom je nooit in uitgeleerd. Justus Vermeer zegt, daar heb je je hele leven je handen vol aan om dit te leren, je zondige aard, hoe langer hoe meer te leren kennen. Maar gemeente, ook het tweede stuk. Want er is geen 1 stuk of 2 stukken, nee, er zijn 3 stukken, opdat je in deze troost zalig leven en sterven mocht. Er zijn wel eens mensen, dan lijkt het alsof ze alleen het stuk van de verlossing maar hebben. Maar er zijn ook mensen, dan lijkt het wel alsof ze alleen het stuk van de ellende hebben. Maar nee, het is ellende en verlossing en dankbaarheid. Want nu moet die ellende kennis gaan leiden en des te begeeriger zijn naar de vergeving der zonden en de gerechtigheid in de Heere Jezus Christus. Om die te zoeken, des te begeeriger. Mocht die wetsprediking in 2023 u des te begeeriger maken. Om die vergeving van de zonden en die gerechtigheid in Christus te zoeken. Die wegneming van de zonde, vergeven, dat is toch overgeven. Dat is toch wegnemen van de een en geven aan de ander. Dat je begeerte is geworden onder die geboden. Dat je zegt, hoe raak ik toch ooit dat pak van de zonde en van de schuld kwijt? Dat je die gerechtigheid in Christus bent gaan zoeken. O zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Kijk maar bij die verwijsteksten. Het woord van de meester, want zij zullen verzadigd worden. Ziet dat dan niet op de rechtvaardigmaking, op de herstelling van de verbroken verhouding, des te begeeriger. En hoe meer een mens nu ontdekt wordt aan die vuile bron van binnen, des te meer zal die mens toch gaan hunkeren en gaan dorsten naar die reine bron van buiten. O Petrus, na die ontdekking en die ontdekkingen, waar hij als het ware helemaal zo aan de grond is gekomen, wat heeft hij dan het bloed van Christus nodig gekregen? En wat heeft hij die verstrooide vreemdelingen in Galatië, Azië en Cappadocië, Azië en Bithynië, het hart als het ware onder de riem gestoken en gezegd, we zijn niet door vergankelijke dingen goud en zilver gekocht, maar we zijn gekocht door dat dierbare bloed van Christus. O, na de wetsprediking is er bloed nodig. Dat wetboek in Exodus 24, dat werd gelezen. Maar dan staat er ook dat Mozes dat wetboek heeft besprengd met dat bloed des verbonds. Want dat bloed was nodig. Daar moet bloed gaan over die wet. Want ik kan die wet nooit meer houden. En die wet die bepaalt me bij mijn zondige aard. En dan roept dat alles om dat bloed, dat gezegende bloed van Jezus Christus. En ben je nu zo wel eens naar huis gegaan, gemeente, kinderen des Heren, dat je het niet meer wist, hoe je ooit zalig moest worden, dat je hier maar bleef zitten met één ding, één vuile bron van wanbedrijven. Maar dat het ook een schreeuw was in je binnenste, dat uw bloed mijn schuld ontdekken en mijn hoop op God verwekken. Ben je al een bloeddorstige geworden, in de ware zin en in de goede zin van het woord, dat je dorstig bent geworden naar dat bloed van Jezus Christus zijn Zoon, dat wast en reinigt van alle zonden, dan heb je een gezegende wetsprediking gehad. Maar gemeente, er is ook nog een derde stuk, en laten we dat derde stuk toch ook niet overslaan, want dan staat er daarna, dat je jezelf gaat beijveren. Benaarstigen staat er, dat is beijveren. Nee, God maakt geen luie christenen, maar christenen die de middelen gebruiken en God bidden. Dat is toch ook zo een kenmerk van een kind van God. Dat is een biddende christen, hè. En dan gaan we de volgende week zondag en de zondagen die nog volgen dit jaar het over het gebed hebben. Dan wil dat zeggen, een christen, dat is nu zo'n afhankelijke bedelaar. En waar bedelen ze dan om? Nou, daar staat er ook bij. Ursinus heeft het geschreven om de genade des Heiligen Geestes. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Daar word je nu steeds dieper van afhankelijk, hoe verder je op de leerschool komt. Dan word je steeds afhankelijker. Is niet zo, kinderen des Heren. Als je zo al een paar jaar misschien op die leerschool mag zitten, dan moet je zeggen, ach, ik word steeds afhankelijker van die geest der genade en die geest der gebeden. Want zonder die genade van de Heilige Geest is het alleen maar dood, is het alleen maar verdorvenheid. O, maar dan ook bidden, waartoe? Om hoe langer, hoe meer naar dat evenbeeld Gods vernieuwd te worden. En dan vind je misschien een beetje een moeilijk zinnetje. Jongens, meisjes, jongeren. Maar eigenlijk wil dat gewoon zeggen, dan gaat zo'n christen, dan gaat een kind van God vragen, Heere, mag ik steeds meer op u gaan lijken? Want als je naar het beeld vernieuwd wordt, dan ga je steeds meer lijken op iemand. En dan ga je vragen of je op de Heere mag lijken. Op de Heere Jezus Christus, uw o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Totdat, ziet om de heiligmaking, hè? Naar dat beeld gelijkvormig te worden, hè? Vernieuwd te worden. En dan gaat de Heere die mens herscheppen, totdat staat. En dat is de volkomenheid na dit leven. tot de voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Totdat. Dan voel je als het ware het heimwee kloppen in de Heidelberger. Dan is het net alsof ik die oude dichter dat teen hoor zingen. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Dat is de toekomst van Gods volk. Totdat, staat er, daar klinkt toch hoop en verwachting in door. Totdat, daar mag toch ook iets van die zekerheid in doorklinken hier. Totdat, niet van misschien dat we dat nog eens zullen bereiken. Nee, totdat. Dat is zo'n afhankelijke christen. Maar die toch in die oefeningen des geloofs wel eens mag weten. Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. Totdat. Het wordt hier nooit meer wat. Het is hier maar leerling, beginneling. Kinderen des Heren, er komt een einde aan de strijd. En ze zullen er allemaal komen. De kleinen en de groten. En dan zullen ze de Heren eeuwig de eer mogen geven. Hier blijft het, zoek uw knecht. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Maar Heere, gun leven aan mijn ziel. En dan looft mijn mond, we hebben dat gelezen. Laat mijn ziel leven. En ze zal u loven. Heere, schenk dat leven. Opdat mijn ziel u zal loven. Gemeente, ben je verlegen om dit onderwijs? Zijn we verlegen om de verdiepende lessen van dit onderwijs? Weet je wat er nu aan het einde van de wetsprediking overblijft? En aan het einde van Psalm 119. Geen fariseer. Maar een arme tollenaar. Die smeekt. O God. Wees mij, zondaar, genadig. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, u gaf uw woord zo 3 keer in de gemeente. We danken u daarvoor. We bidden om uw zegen en bewaring. Ook bij het van hier gaan. In de week die alweer is aangebroken. En als dan morgen het werk weer wacht of andere dingen wachten, wilt u ons dan ook geven wat nodig is. En wilt u een ieder in de eigen omstandigheden nabij zijn. Breng ons op uw tijd weer samen. En wilt u ons behoeden en beschermen op al onze wegen en paden. Heb dank voor alles wat u schonk. Maar vergeef ook wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Hoor ons dan uit genade. Om Jezus wil. Amen. Dan nu nog Psalm 119 vers 88. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119 vers 88. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.